Er wordt u het 9e gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott. De eerste brief die dan nu volgt is geschreven aan de heer Joseph Perry, de diaken van Ellington. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 8 maart 1849. Mijn lieve vriend, het zal u zeker een droevige tijding zijn om te horen dat onze arme vriend Mackenzie gevaarlijk ziek is. Zaterdag sprong bij hem een bloedvat, waardoor hij veel bloed opgaf. Dat heeft zich maandag weer herhaald. De dokter zegt dat het uit de longen voortkomt en dat maakt het des te gevaarlijker. Hij mag er al niet onmiddellijk aan sterven, maar ik zou toch zeer vrezen voor de uiteindelijke afloop, aangezien zulke aanvallen gewoonlijk overgaan tot uittering, zo niet tot de snelle dodelijke afloop. De Heere echter zegende zijn ziel na die eerste aanval met zijn tegenwoordigheid. En dat is tenslotte toch alles. Onze tijd is zelfs in het allerhoogste berekend zeer kort. En wat is het langste of meest gelukkige leven zonder de zegen des Heeren? Wanneer wij voelen welke snode zondaars en vreselijke afwijkers wij zijn en waren, dan zouden wij bijna wanhopen aan een enige zegen. Waarlijk, er zou niet de minste reden zijn op een enige te hopen, waren het niet uit vrije soevereine genade. Maar daar opent zich een deur der hoop voor de vuilste en de snoodste. Hoe gewaardeerd, hoe volstrekt noodzakelijk blijkt de zegen te zijn, wanneer ziekte ons de dood in het aangezicht doet staren. Hoe ijdel en nietig blijken alle menselijke zorgen en bekommernissen, zowel als alle vleeselijke verwachtingen en vermakelijkheden te zijn, beschouwd in het licht van een grote en een eindeloze eeuwigheid. Ik ben de laatste tijd niet bijzonder goed, omdat ik lijd aan mijn oude kwaal, namelijk kou op mijn borst. Gewoonlijk lijd ik daar elk voorjaar aan, vooral wanneer de winden koud en doordringend zijn. En dit bindt mij voor het tegenwoordige veel aan huis, hoewel ik met preken voortga naar gewoonte. Ik heb dit nooit beter opgemerkt sinds ik hier gevestigd ben en bijzonder sinds het weer droog en mooi was. Wij tellen onder onze hoorders velen van buiten en korte dagen, slecht weer en vuile wegen zijn zoveel beletselen voor hun opgaan naar de kapel. Ik zie geen mogelijkheid om langer dan de 3 eerste zondagen in mei in Ellington te zijn. De ziekte van Mackenzie zal een droevige gaping maken in de hulppredikbeurten. In april moest hij in Leicester zijn. In augustus zou hij mij opvolgen in de Eden Street Chapel. Wat zij aan deze plaats, laatste plaats, zullen doen, dat weet ik niet. Het zou mij niet verwonderen wanneer zij mij nog een zondag zouden willen houden. En dan zal het mogelijk de vraag bij mij zijn of ik niet behoor te blijven in plaats van af te komen naar Ellington. Wanneer ik melding maakte van mijn komst te Ellington op mijn weg naar Abingdon voor 12 augustus, dan heb ik natuurlijk niet gedacht aan het geval van Mackenzie's ziekte. De evangeliedienaars hebben niet alleen acht te slaan op eigen gewaarwordingen en wensen, maar ook op het goede van de gemeenten. Mr. H. heeft al toestemming gegeven om hen te Leicester te helpen, en ik zou het ook wensen te doen, indien ik mijn weg zag en hier een gewenste hulp kon krijgen. Ik vind het thans moeilijker dan ooit om heen te gaan, omdat het volk zeer ongenegen is dat ik van huis zal gaan. Gemeenten, zowel als de mensen in het bijzonder, zijn zelfzuchtig en zelden vragen of raadplegen zij wat een ander het meest gelegen en nuttig is. Hoezeer ontvallen ons aan alle zijden onze vrienden en bekenden. R. Dredge ligt in Ellington begraven en John Mackenzie zal weldra onder de afgestorvenen geteld worden. Deze dingen hebben ons wat te zeggen, mochten wij die stem maar horen en ter harte nemen. Ze roept ons toe. Zijt ook gij bereid? Maar wat kunnen wij doen om onszelf voor die plechtige uren voor te bereiden? Niets. Dat kan alleen de God aller genade, dan en daar, door zich aan ons en voor ons en in ons te openbaren en te doen uitroepen, Kom, Heere Jezus. Doch het is genade, wanneer diepe en plechtige beseffingen van dood en eeuwigheid enige kracht uitoefenen tot losmaking van de sterke banden van zonde en wereld, en opleiden tot die geestelijke gezindheid welke leven en vrede is. Het zou mij niet verwonderen, zo de lage prijs van het koren bij de schrale stand van de akker soms uw gemoed beproeft. Maar u hebt ongetwijfeld genoeg van de aardse goederen om er u met eer door te brengen. En wat zal u meer begeren? Voor onze behoeften hebben wij allicht genoeg, maar onze hebzucht, die krijgt nooit genoeg. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief, de 58e, is gericht aan Mr. William Tiptoft en geschreven vanuit Oakham op 26 maart 1849. Mijn lieve Tiptoft, de zaak van de arme mejuffrouw C. schijnt mij zeer ernstig toe en waarlijk te moeilijk om er een bepaalde verklaring aan te geven. Als wij bijvoorbeeld haar de raad gaven om van de kapel weg te blijven, dat zou de schijn hebben van het kruis te ontwijken. Zeggen wij dat ze moet voortgaan met de kapel te bezoeken en dat daardoor haar leven in gevaar zou komen, dat zou een pijnlijke beschuldiging op ons werpen. Zulk een vreselijke onmenselijkheid, ja, ik mag waarlijk wel zeggen, zulke moorddadige raadslagen heb ik zelden gehoord. Volgens mijn mening echter is er een beslist verschil tussen het doen van het kwade en het nalaten van het goede. Daarom zou ik oordelen dat ze besluit het kerkgaan te verloochenen, wat ook het gevolg ervan mag zijn. In dat opzicht vind ik mijn gemoed volkomen helder. Doch zo zij zich bij gelegenheid niet wil onttrekken van naar de kapel te gaan, gedurende zijn tegenwoordige vreselijke dolheid, dat is een andere zaak. Christenen mogen wanneer zij in de ene plaats vervolgd worden, naar een andere vlieden. Hier werd toegestaan om de vervolgingen door vluchten te ontkomen, maar aan de andere kant weten wij dat God ook een weg van ontkoming kan daarstellen, zelfs door een persoonlijke bewaring daarin. Herinnert u slechts D. C. van A., hoe haar man, die 's morgens toen zij gedoopt zou worden, met het mes aan de deur stond om haar door te steken, en hoe zij vanuit het venster heen ging, gedoopt werd en zo wij hopen alles bestuurd werd ook tot zijn nut. Mij kwam hedenmorgen een blaadje in handen waarin ik een verhaal las van een arme vrouw, die veel overeenkomst had met de zaak van mejuffrouw C. Mij dunkt dat er veel afhangt van haar gemoedsstaat, welke leidingen zij ontwaart, welke beloften de Heer aan haar ziel heeft toegepast, wat geloof en sterkte zij in beoefening heeft, hoe haar eigen geweten in de zaak spreekt. Het is uiterst moeilijk zekere regels te stellen waarnaar in zulke zaken te handelen, want wat de een kan doen, vermag daarom de andere nog niet. Petrus, die eens zijn meester verloochende, kon naderhand gekruisigd worden met het hoofd naar beneden. Nicodemus, die eerst bij nacht durfde te komen, verstout zich later vrijmoedig om in Pilatus tegenwoordigheid. Elia vliet voor Isabel en treedt Agab tegen in Nabots wijngaard. David verslaat Goliath en hij vlucht later voor Absalom. Dus, goede mensen handelen onderscheidelijk naarmate het geloof zwak of sterk is. En wij zouden het niemand durven aan te raden op de golven van de zee te wandelen, tenzij wij wisten dat Petrus Heere hem nabij en Petrus geloof bij hem in oefening was. Ik wil dus graag verschoond blijven om te zeggen dat zij zo en zo moeten handelen in deze moeilijke zaak. Wij voelen echter moed genoeg om te hopen dat de Heere haar zal leiden, omdat hij haar zijn belofte verzekerde. Gisteren hadden wij hier een samenkomst in de kapel. Twee kandidaten werden bereidvaardig aangenomen. Mejuffrouw B uit M en mejuffrouw L uit K. Beide waren ons zeer welkom, maar in bijzonder de laatste. O, hoe beminnelijk en krachtig sprak zij. Ik weet niet zo verpletterd te zijn geweest onder het aanhoren van zo'n bevinding, en ik verzeker mij dat alle weenden. Ik wist niet dat ik zulk een toehoorder had. Zij was en is een zeer diep beproefde vrouw. Lichaamspijn, smartelijke verliezen, daarbij onlangs diep verarmd en veel zielensmarten hebben haar zeer vernederd. Doch onlangs werd zij zeer in haar ziel gezegend, en bijzonder voor 14 dagen en de volgende dinsdag. Behalve dit laatste genoot zij enige jaren geleden een rijke zielenzegen. Ik geloof niet dat wij ooit een kandidate voor de gemeente hadden die zo dadelijk deelde in het genot van deze zaken. Anderen mogen een even goede bevinding hebben, maar met die geur, zegen en kracht daarvan kwamen zij niet tot de gemeente. Het schijnt mij geheel te bemoedigen in het werk, want zij wist te spreken van wat zij voelde onder deze en die predikatie, en hoe het haar bijbleef en wat bij haar wrocht en naliet, dat vertelde zij zo duidelijk en aannemelijk. Zij ondervond grote beproeving in haar opgaan naar het bedehuis, aangezien ze in haar huis veel tegenstand en in haar lichaam veel te lijden had. 8 of 9 jaar lang was zij onder mijn hoorders. R.S. heeft weer veel aan haar ziel genoten. Ze meende te zullen sterven, doch voelde geen vrees. Ze had een grote begeerte om u te zien. Sommige van de vrienden, en ik geloof ook J.C. onder hen, hebben haar ontmoet en denken goed over haar. De getuigenis van mejuffrouw L. heeft ons allen zeer bemoedigd. Mij dunkt, ik zou mij niet bekommeren om de spraak van honderden vijanden, wanneer de Heere zich verwaardigde zo het woord te zegenen. Indien ik kan, hoop ik D.V. de drie kandidaten te dopen op 8 april. Mejuffrouw L. sprak erover dat zij u over de doop gehoord had. Welke kracht is er in de ware godsdienst en wat kan daarmee vergeleken worden? Maar hoe wordt hij door beproevingen en oefeningen verkregen? Mijn hart kleeft meer en meer aan de kracht. Buiten haar is alles niets waard, slechts een vertienen van de munt, de dille en de komijn. En mejuffrouw B. van K. spreekt zeer hoog van de wandel en het leven van mejuffrouw L. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan Thomas Kotwin en ook geschreven vanuit Ockham op 24 april 1849. Mijn lieve vriend, wij hadden in Leicester een groot gehoor. Mij werd verteld dat velen 's avonds buiten de kapel moesten blijven. En ik hoop dat het een goede dag zal geweest zijn, omdat ik zaterdags veel mocht bidden. En een tekst met kracht op mijn gemoed kwam, waarover ik vrijmoedig en met aangenaamheid mocht spreken. Daar is over het algemeen veel aandacht. Dus in Leicester, de gemeente van Mackenzie. De voorgaande dag des Heren bediende ik hier de doop. En naar ik hoor, genoten de dopelingen een grote zegen aan hun ziel. Eén van hen genoot zoveel dat ze de volgende nacht niet kon slapen. En 2-3 dagen lang onophoudelijk God prezen en loofde, zodat wij enig bewijs hebben dat de Heer ons niet heeft verlaten. Wat ook de mensen zeggen of vermoeden. Inderdaad, het betekent weinig wat de mensen zeggen of denken van ons. Het zij voor ons of tegen ons. Indien God voor ons is, wat doet het ertoe wie tegen ons is? En als God tegen ons is, wat geeft het ons wie voor ons is? Mijn gemoed is hier veel meer dan vroeger. Alles roept luid. Onthoud u van mensen die nog van u, nog van zichzelf een haar kunnen wit of zwart maken. Hoeveel beter is het, in plaats van des mensen toelaching, te zoeken of zijn fronsels te vrezen, onze weg de Heere te bevelen, zijn tegenwoordigheid en gunst te zoeken, zijn wil begeren te kennen en te doen, en te leven en te wandelen in zijn vrees. Welke ondersteuning bij beproeving, verlossing uit verzoeking, troost in verdrukking, onderwerping in ziekte of vrede bij de dood kan de mens ons geven? Welke blinde, ongelovige dwazen derhalve om zoveel op het schepsel en zo weinig op de schepper te zien? In deze stad ligt thans een arm meisje op haar sterfbed. En het is waarlijk verwonderlijk te zien wat de Heere aan haar ziel deed. Ik bezocht haar in haar benauwdheid en angsten en heb haar ontmoet sinds de Heere haar ziel zegende, dat hij herhaaldelijk deed. Alle vrees des doods is geweken en haar ziel schijnt vervuld met vrede. Jarenlang leefde zij in overtuiging en was een getrouwe hoorder, maar kwam niet tot beslissing tot onlangs. Wat is de genade toch wonderlijk, beide in haar oorsprong en gevolgen, bron en stromen. Terecht rekenen wij ons met niets anders voldaan, en wat kan buiten haar een arme, schuldige, gevallen zondaar behouden, vergenoegen of zegenen? Ik ben thans meest zoals gewoonlijk nu eens mij zeer onpasselijk gevoelend en dan weer iets beter. Welk een last is onze arme broze tabernakel door ziekte en zonde. Uw zeer verbonden J.C.P. De volgende brief, de 60ste, is gericht aan Joseph Perry. Geschreven vanuit Stamford op 2 juni 1849. Mijn waarde vriend, door Gods goedheid kwam ik vrijdag juist met het middagmaal behouden thuis en ik vond mijn lieve vrouw en andere familie bijzonder goed. Donderdagavond, 24 mei, preekte ik te Wellingborough. Als het spreekwoord zo priester, zo volk een ware woord is, dan vrees ik dat er niet veel leven, kracht of gevoel in de vergadering was, want ik voelde er maar weinig van in mijn eigen ziel. Mijn woorden schenen zo tot mij terug te keren, alsof ik ballen wierp tegen een muur. Het is niettemin goed dat onze gewaarwordingen en deze zaken geen onfeilbare kenmerken zijn. Ik zal mij althans wel wachten om mijn gewaarwordingen ter rechtspraak te stellen, van welk geen hoger beroep mogelijk is, hoewel wij ze wel tot op een zekere hoogte als gids en van veel invloed mogen nemen. Ik geloof dat dit een teer en een moeilijk punt is. In de gewone regel heb ik ondervonden dat wanneer ik ten opzichte van zaken en personen tegen mijn gewaarwordingen in gehandeld heb, ik dwaalde en meer of minder de schadelijke gevolgen te lijden had. Zo kunnen wij dus de verborgen leidingen en indrukken des Heilige Geestes verwaarlozen. Doch wij kunnen ook onder een verkeerde indruk zijn, die door een opvolgende bevinding gewijzigd wordt. In deze, gelijk als in andere zaken, is het wijsheid zich te laten leiden. In al onze ondernemingen en bedrijven hebben wij genade nodig om ons te leren, te leiden en te besturen, en bij gemis van haar dwalen wij zeker. Mijn bezoek te Ellington schijnt thans al een droombeeld te zijn. Ik wil echter hopen dat al de uitwerkselen zo niet zijn voorbijgegaan. Een evangeliedienaar behoort een liefelijke geur van de hemelse dingen achter te laten. En wanneer dat niet plaats heeft, dan zal hij het volk veel eer erger dan beter maken. Als de Heilige Geest ons lichaam tot zijn tempel maakt, dan zal hij ook enkele stralen van zijn inwonende tegenwoordigheid geven. De christenen moeten elkaar geestelijk of vleeselijk gezind maken. Zij zullen elkaar opwekken tot het goede of ten kwade. Wanneer wij zelf geestelijk gezind zijn, dan zal het ons droefheid zijn de kinderen Gods en vooral hen die wij lief hebben, wereldsgezind en vleeselijk te zien. En dit maakt dat wij ons van hen onthouden en in de eenzaamheid de Heere zoeken in het gevoel dat wij buiten hem blijdschap nog rust hebben. Tijd en ervaring verbetert menige dwaling en bijzonder in de godsdienst. Ik word er dagelijks meer van overtuigd dat het een verborgen werk is dat gewrocht wordt tussen God en de ziel. Het geweten is het grote slagveld waar de strijd gestreden wordt. Veroordeling en rechtvaardiging in al haar verscheidene uitwerkselen en vruchten worden daar gevoeld en gekend. En zo wij niet veel alleen zijn en meer of minder voortdurend werkzaam in deze inwendige gemeenschap des harten, dan leidt het gevaar dat onze godsdienst verwelkt. Spreekt in uw lieder hard op uw leger en zijt stil. Ik zou wensen meer afgezonden te kunnen leven, een ogen, oren en hart meer gesloten te hebben voor de wereld die in het boze ligt. De vrienden oordelen dat ik er beter uitziet dan toen ik hen verliet. En waarlijk, ik voel mezelf ook beter. Lucht en beweging is mij altijd zeer dienstbaar geweest. Nochtans ervaar ik bij voortduring dat wanneer ik mijzelf als het ware geluk wens met enige beterschap en zo begin te vergeten dat dagelijks sterven, ik terugval. En zo herinneren mij mijn oude pijn en moeite dat ik niet hoogmoedig heb te zijn, maar te vrezen. Het gaat ons eveneens als de ontvluchte windhond, die als een dolle door het veld jaagt, met vergeten van de hand die wij ontglipten. Maar als het avond wordt, dan wordt ons dezelfde band weer om de hals gedaan. En veelal maken wij kennis met de roede voor ons wild en woest omzwerven. Hoofdpijn, dalende markt, besef van schuld en slavernij, ernstige beschouwingen van de eeuwigheid, het gedenken van vorige afwijkingen, misslagen in woord of daad, onverklaarbare neerslachtigheid des geestes, deze alle of enkele van deze gevolgen verzekeren onze voeten in de stok. Ik houd mij verzekerd dat de ziel zonder oefening niet leven kan, dat is, niet in een gezonde of geestelijke staat. Hij die het werk begonnen heeft, moet het voleinden. Hij die het wrocht, moet het levend houden. Hij die de werkmeester is, moet ook de voleinder des geloofs wezen. Hiervan zijn wij wel overreed in ons oordeel, maar wij moeten het leren in onze dagelijkse ervaring. En ik geloof dat het ons vaak een oorzaak van inwendige veroordeling is dat wij zijn wat wij zijn, dat wij niet meer leven en gevoel hebben, niet meer biddende en wakende zijn, geen meerdere kennis hebben van en gemeenschap met de gezegende Jezus. Wij veroordelen genadeloze belijders en zouden onze lippen niet willen openen als wij over de godsdienst zouden spreken gelijk zij. En hoe vaak zijn wij toch hun wezenlijk gelijk? Inderdaad, voor zover onze ziel levendig blijft in oefeningen, genadige invloeden en uitwerkselen, verschillen wij van hen. Alle dingen die wij zien en horen, zelfs de noodzakelijkste bezigheden des levens, en al onze betrekkingen in de wereld, zijn erop uit ons te doden en te verharden. En, hoewel wij ons niet van onze familie noch van de wereld kunnen losmaken, en moeten blijven in de roeping waarin God ons geplaatst heeft, zo zullen wij het steeds onze wijsheid en genade vinden ten aanzien van onze ziel, veel alleen te zijn. En in dit opzicht geniet u een groot voorrecht. U hebt velden en vlakten, stille weiden en eenzame wandelwegen waar u gelegenheid hebt tot overpeinzing, nadenken en gebed. Gelijk eertijds die velden getuigen waren van uw zuchten en tranen, zo mogen zij ook getuigen zijn van uw zegeningen en dankzeggingen, totdat de groene zoden uw lichaam dekken op die stille plek, die door zo menige begenadigde voet betreden werd, en waar onze vrienden R.D. en de arme landbouwer Wild en anderen rusten, met wie wij verenigd waren in het leven, en van wie wij in de dood niet gescheiden hopen te zijn. Wij kunnen wereldse beproevingen en zegeningen hebben, en ons hart mag door de een ten neer gedrukt en door de ander opgebeurd worden, maar tenslotte is er niets dat wezenlijk blijft en vergenoegt dan genade in haar fontein en stromen. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan Thomas Godwin en geschreven vanuit Stamford op 7 juni 1849. Mijn waarde vriend, het schijnt wel dat moeite en beproevingen mij altijd wachten. En wat het einde of gevolg daarvan zal zijn, dat weet ik niet. De volgende dag overlegde ik dat of de Satan een vreselijke haat tegen mij moet hebben, of dat er iets verkeerds bij mij moet schuilen, aangezien velen tegen mij opstaan. Voor deze regel staan puntje, puntje, puntje en nu ook weer. Ik denk dat een stukje mist van de brief. En daarbij zoveel in mij te vinden wat mij veroordeling en vrees baart. En de trooster, die mijn ziel kan opbeuren, verre schijnt. Zie ik met verwondering hoe het toneel zal aflopen. En wat deze beproeving vermeerdert, is mijn openbare positie als leraar en redacteur van de Gospel Standard. Was ik verborgen en onbekend, gelijk zoveel afgezonderde christenen wiens standpunt ik benijd, van hoeveel beproevingen zou ik verschoond blijven. Maar zoveel ogen zijn op mij gevestigd, deze ten goede en een andere ten kwade. Ik heb zowel veel vijanden als vrienden, en ik vind het, beide in woord en schrift, uiterst moeilijk mij zo uit te drukken dat ik niet verkeerd verstaan, misgevat of vals bedeeld word, zodat mijn weg volkomen omtuimd schijnt te zijn. Doch te midden van al deze beproevingen zijn er, zo ik meen, enkele barmhartigheden. De Heere heeft mij niet onttrokken die geest der genade en der gebeden, die hij meer dan 20 jaar geleden mij voor het eerst schonk. En van tijd tot tijd trekt hij mij tot zijn genadetroon. En steeds heb ik bemoedigende bewijzen dat het werk in Ockham gelukkig voortgaat. Dinsdagmiddag kwam tot mij een vrouw die een getrouwe hoorder was sinds de kapel geopend is. Vele jaren geleden had de Heere haar ziel levend gemaakt en gezegend, maar in de laatste 7 of 8 jaren was zij in een lauwe belijdenis, hebbende pas genoeg leven om zich te onttrekken aan de wereld en staande te blijven onder haar zorgen en bekommernissen. Doch, sinds de laatste maanden, heeft de Heere andermaal zijn hand tot haar uitgestrekt en een krachtig en gezegend werk in haar ziel gewerkt. Hij heeft haar eerst gebracht tot de diepste zelfverfoeiing en droefheid over haar langdurige afgezakte toestand, en daarna zijn genade en liefde aan haar ziel geopenbaard. Zij kon nauwelijks spreken vanwege aandoeningen en loofde en prees de Heere voor zijn barmhartigheden. Al was die zegen niet geheel aan de prediking verbonden, toch verzekerde zij in de laatste tijd als met nieuwe oren te hebben gehoord, en het werk scheen als geholpen door het woord. D.V. zal zij in de volgende samenkomst voor de gemeente gesteld worden En ik twijfel niet of zij zal met blijdschap aangenomen worden. En ik hoop haar te kunnen dopen op mijn laatste zondag te Ookhem. En zoals u weet ben ik niet vaardig in het aannemen van zogenaamde zegeningen, vooral niet wanneer ze gezegd worden onder mijn prediking te hebben plaatsgegrepen. Maar deze zaken in Ookhem waren zo klaar en de getuigenis door de vrienden afgelegd ging met zoveel geur en kracht vergezeld, dat ik ze geloven moest, daar ze met zulke gewicht tot mijn conscientie kwamen. En wanneer ik te midden van dat alles een blik naar binnen sla, dan is er veel dat mij veroordeelt. Mijn vorige afwijkingen komen mij voor de aandacht, met veel zonden en verzoekingen, behalve mijn voortdurende neiging tot vleeselijkheid en dwaasheid. En wanneer dan deze aanvallen van buiten komen, doet het mij neerzinken, alsof de Heere een geweldige twist met mij had, en welke schijnt te eindigen in de rechtvaardiging van mijn vijanden en in het openbaar maken dat ik jammerlijk en veelal geheel verkeerd ben. Waarom heb ik zoveel tegenstanders? Andere leraars gaan ongemoeid door. Maar tegen mij wordt geschrift op geschrift uitgegeven, alsof ze mij geheel zouden vernietigen. Als dit de prijs is waarmee een groot gehoor zoals ik in Ellington en elders mag hebben, betaald wordt, dan vind ik dat zeer duur. Toen ik, na het horen van Els getuigenis in de vergadering van de gemeente te Ookhem, door de geopende consistorie ging, gedenkend aan de prediking, zei ik bij mezelf, als de Heere mijn woord zo belieft te zegenen aan het volk, laat ik dan voortgaan met preken en op geen honderden tegenstanders acht geven. Toch helaas, hoe spoedig zakt ons hart weer in elkaar, wanneer de benauwdheden verrijzen. En onwillekeurig kwam de wens bij mij op, dat ik maar in de kerk van Engeland gebleven en gestorven was. Ik dacht, daar had ik rust gehad, ja, zou ik in het geheel niet behoeven te preken. De laatste avond trof mij bijzonder Psalm 11. Ik kan niet zeggen dat hij bijzonder aan mijn ziel werd toegepast of dat ik mijn tegenstrevers goddelozen noemde of wilde noemen. Maar de strekking van de psalm had een geweldige indruk op mij. Als wij des Heren zijn, dan kunnen wij beproevingen verwachten. En wanneer die beproevingen ons aan des Heren voeten brengen, dan mogen wij hopen dat ze ons nut zijn. Ik wil u echter niet bezwaren met mijn beproevingen, hoewel ik u ken en ervaar dat u mij altijd een tedere en sympathiserende vriend bent geweest en nog bent. Ik hoop dat de Heere met u zal zijn te Ellington en dat hij uw eigen ziel en de harten van zijn volk zal zegenen in de bediening van het woord. Ik denk op zondag DV 12 augustus naar Lakenheat te gaan. U weet hoezeer zij mij daar begeerd hebben. En omdat ik die dag beschikbaar heb, schijnt het mij toe deze dag daar te moeten doorbrengen. Ik ben met genoegen en zo ik hoop met zegen te Ellington geweest. Doch had ik daar mijn bemoedigingen en opbeuring, veel toehoorders en vrienden, ik had sinds die tijd en ook nu mijn bezwaren. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief, de 62e, is gericht aan de heer Godwin. Geschreven vanuit Ockham, 19 juni 1849. Mijn waarde vriend, verschenen zondag hadden wij hier een gemeentelijke samenkomst en namen twee doopkandidaten aan. Ze werden beide met blijdschap ontvangen en bij vrienden en horens ten goede bekend vanaf het begin dat ik te Ockham kwam. In het bijzonder gaf de ene een gezegend getuigenis als delend in het liefelijk genot van de liefde Gods, zodat zij sprak van de zegen des Heren aan haar ziel, die zij onafgebroken genoot. Jarenlang was zij, hoewel uitwendig zedig, een innerlijke, vijandige vrouw. Maar o, met welk een zelfverfoeiing sprak zij op onze samenkomst, waarbij tranen van droefheid en liefde beide getuigden van haar bekering. Gisteren ging ik naar K. en ontmoette haar en de vrouw die ik onlangs doopte, die zulk een ontzaggelijke invloed op ons uitoefende. Ik vond daar dus twee andere begenadigden, beide getrouwe bezoekers van onze kapel, waarvan de ene vrouw jaren geleden door de Heere wonderlijk gezegend werd in een ernstige ziekte, doch die later zeer beproefd en gekastijd werd. Sinds de Heere hier het werk verlevendigde, heb ik meer van de vrienden mogen bemerken, en wanneer u hier eens komt, dan zult u niet voor stokken en stenen behoeven te preken. Te midden van al onze banden en duisternis is er leven en gevoel in sommiger hart. Ik ben verzekerd dat behalve bewust leven in eigen ziel niet zo bemoedigend en aantrekkelijk is dan leven in de toehoorders in het oog te krijgen. Toen ik in Wiltshire was, ondervond ik gewis leven en kracht. Doch sinds die tijd schijnt nagenoeg alles verdwenen. Zondagmorgen kon ik waarlijk geen greintje leven in mijn ziel gewaar worden. En soms komt de gedachte bij mij op of ik niet de grootste huichelaar ben. En al mijn gevoel en spreken over genade slechts bedrog is. Nu eens is mijn gemoed vervuld met ongelovige gedachten, alsof de Bijbel en de godsdienst slechts uitvindsels en fabels waren, en dan weer met verdenking van eigen staat en toestand, of met allerlei openbaringen van huichelarij en valsheid, zodat, wanneer de arme ziel een weinig verademing krijgt uit de strikken des duivels in de weg van begeerlijkheid en vuilheid, er andere strikken en verzoekingen gereed zijn op een andere wijze. Er is of vuilheid des vleeses, of vuilheid des geestes, en het is moeilijk te onderkennen welke de ergste is. Echter, deze dingen moeten wij bij ondervinding kennen, om te kunnen doordringen tot de harten des volks, en tot beneden de oppervlakte van eigen gerechtigheid en onwetendheid, die zoveel voor onszelf bedekt houdt. Door het kennen van onszelf leren wij de beweegredenen, gedachten en gewaarwordingen des mensen verstaan, en verzekeren ons dat er niets wezenlijks goeds in iemand is dan wat God zelf daar wrocht door zijn genade. En terwijl wij alles waarop de mens aanspraak maakt in zijn rechte waarde leren schatten, stellen wij een grote prijs op datgene dat zich als wezenlijkheid der genade aan onze conscientie aanbeveelt. En zo kunnen wij door deze oefeningen niet alleen een meer heldere lijn trekken tussen personen in een vergadering, maar ook de harten van Gods volk meer ziften en onderscheiden, en dus meer tot hun vertroosting en bemoediging spreken. uw zeer toegenegen JCP. De volgende brief, gericht aan de heer Thomas Godwin. Geschreven vanuit Pentonville op 17 juli 1849. Mijn waarde vriend, puntje, puntje. Ik ben nooit met meer tegenzin te Londen gekomen, zeer onpasselijk en zwak naar het lichaam en beproefd in mijn gemoed, verliet ik ook hem en noemde mezelf duizendmaal een dwaas dat ik mijn woord gegeven had. Doch tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen en ik hoop dat de armen en nooddruftigen enig voordeel zullen gehad hebben van mijn beproevingen en oefeningen. Ik mag zeggen dat de Heere zondag met mij was en ik zocht... En ik mocht zeer duidelijk spreken over het verschil dat er bestaat tussen geoefende en ongeoefende mensen. Het zij leraars, diakenen of toehoorders. Het is mij duidelijk dat wij elk denkbeeld van wat genoemd wordt algemeen nuttig te zijn, moeten opgeven. Er zijn maar weinig kinderen Gods, en onder deze zijn er maar weinigen, die waarlijk beproefd en geoefend zijn, zodat zij verstaan wat ze horen. Er zijn maar weinigen, die in waarheid hijgen naar hemelse zegeningen, of die het onderscheid tussen de letter en de kracht verstaan. Een leerstellige preek over Jezus Christus zal hun veel beter voldoen dan een wezenlijk bevindelijke die als uit de oven van de verdrukking voortkwam. Niettemin, alles wat we kunnen doen is ons geweten te vrijwaren en te spreken wat wij weten en gevoelen waar te zijn, het voorts in de hand des Heren gevend, die beloofd heeft dat zijn woord niet ledig tot hem zal wederkeren. Er kunnen enkele arme, nooddruftige zielen zijn aan wie het gezegend kan worden, en dat is ons loon en aanmoediging genoeg ten aanzien van de bediening. Ik geloof in geen maanden, ik zou haast zeggen geen jaren, zoveel kracht in het spreken te hebben ondervonden zoals ik zondag ondervond. Hoewel de plaats zeer vol was, scheen mijn stem toch door te dringen tot ieders oor. De voorgaande zondag scheen alles even dof en stuitend, maar nu een zondag was er een weinig leven en gevoel. En u weet dat dit een groot verschil maakt, zelfs met onze uitwendige stem. Wat zijn wij toch arme schepselen zonder de Heere. En met hem, dan zouden we bergen kunnen dorsen. Ik voel stof tot dankzegging dat de Heere mij weer tot zover herstelde en mij kracht geeft om te spreken. Ik hoop dat u te Ockham en Stamford des Heren tegenwoordigheid zult gesmaakt hebben. Ik hoop dat er enige werkzaamheid te Ockham is en dat het wel haast meer openbaar zal worden wat God aan hun zielen deed. Maar het zal ongetwijfeld de Satan woedend maken en nieuwe beproevingen en verzoekingen veroorzaken. Uw toegenegen JCP. De volgende brief is weer gericht aan Thomas Godwin, geschreven vanuit Pentonville, 24 juli 1849. Mijn waarde vriend. En dan puntje, 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 ik houd mij verzekerd dat wij ten opzichte van de hoofdzaken van de bevindelijke waarheid en levende godzaligheid, gelijk zien en als met één hart gevoelen. En dit doet ons elkaar aankleven en waarderen. Ik heb een afkeer van de algemeenheid van die Calvinistische beleiders. En ik zou menen dat wij hun karakter vinden opgetekend bij Ezechiël 34 en in het bijzonder voor de leraars vers 2 tot 4 en 17 tot 22. Maar ik verlaat hen. Tijd en omstandigheden zullen veel dingen ophelderen die nu nog donker en verborgen zijn. En ik begeer nog hun gezelschap, nog hun stand, nog hun geest. Toen J.O.'s open brief aan mij het licht zag, waren deze woorden gedurig op mijn lippen. O Heere, twist mijn twist en breng mij uit meer dan overwinnaars. Al hun getwist en bitterheid geeft mij te meer behoefte om te naderen tot de troon der genade en mijn ziel op te wekken, die zo droevig geneigd is op haar droesem te rusten. J.O. zijn gemeenheid, hoogmoed en bitterheid schijnt algemeen afkeer te wekken. Zijn dit de vruchten van evangelische vrijheid? En zodanig de openbaring als waarmee weinigen begunstigd zijn sinds de tijden der apostelen? Beoordeel zulke mensen aan hun vruchten en welke wezenlijke waarde heeft de godsdienst dan? Niet te vergeefs heeft de Heere gezegd, aan hun vruchten zult gij ze kennen. De mensen kunnen wel in schaapskleren komen terwijl ze van binnen grijpende wolven zijn. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Het verblijdt mij dat u mejuffrouw puntje, puntje, puntje ontmoet hebt. Zij is een uitnemende en goed onderwezen vrouw, die ik nooit ontmoet zonder de genade Gods in haar te bewonderen. En ik geloof u enigen van de vergadering te ook hem te kunnen aanwijzen die even goede getuigenis van zichzelf kunnen geven als zij. Vooral onder degene die in de laatste tijd zich aan de gemeente aangesloten hebben. Het is mij tot troost en bemoediging op goede gronden te mogen geloven en te gevoelen dat de Heere te Stamford en Oakham een volk heeft aan wie hij van tijd tot tijd zijn woord zegent. De mensen mogen razen en bulderen en mij als een worm onder hun voeten zoeken te vertreden, maar wat kan ik, als bedienaar des woords, meer begeren dan dat de Heere zijn woord door mij zegend aan de harten. Ik geloof hier niet onbegeerd te zijn. Ik zag de kapel nooit zo vol als zondagavond. Waar maar plaats was, zat en stond de schare. Doch het was voor mij niet een bijzonder goede dag. Ik scheen zonder leven en gevoel in mijn ziel, zonder opening van lippen te spreken. Uw opmerking aangaande de wezenlijke hoorders deel ik volkomen, als naar waarheid getekend. Het is niet de grote massa van de vooraanzittende, maar de onbekenden in de gangen en de deuren. Onze kudde is, gelijk die van Jacob, de gesprenkelde en de gevlekte, de bruine en de gestreepte. Al de witte zijn Labans. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende, de 65ste brief, is weer aan Thomas Godwin. Nu weer vanuit Stamford, 31 augustus 1849. Mijn waarde vriend, Ik voelde mij zaterdagnacht zeer ongesteld en ik heb de hele nacht vreselijk moeten hoesten, zodat ik dacht geheel niet te kunnen preken. Het was mij een scherpe beproeving, omdat ik de hand des Heren zo kennelijk meende te zien in mijn gaan naar Lakenhiet, en dan niet te kunnen preken. En daar kon ik niet doorkomen. Het zou niet alleen een teleurstelling geweest zijn voor de vergadering, maar ook de vijanden de mond geopend hebben. Ik stond echter op en na het ontbijt de rijtuigen en de voetgangers aanzien te komen, voelde ik te moeten preken, althans het proberen te doen. Het moest dan gaan zo het wilde. En mij dunkt, indien ik ooit naar de Heer heb uitgezien om hulp en sterkte, dan was het wel die morgen. Want toen ik de kapel binnenkwam, zag ik zulke scharen, zodat ik moeite had er doorheen te dringen. Ik las en ik bad kort. En bij tussenpozen moest ik hoesten, zodat ik tegen het preken opzag. Maar toen het zover was, werd mijn stem steeds krachtiger. En ik werd er genadig doorgeholpen, boven mijn verwachting in elk opzicht van het woord. En er waren mensen die van 20 mijl ver gekomen waren, en meer rijtuigen dan er in geheel Ellington zijn. 'S Middags spreekte ik weer, en mijn stem scheen nog helderder en sterker dan des voormiddags, zodat de verst afzijnde mij kon verstaan. En dinsdagavond sprak ik weer voor een volle kapel. En woensdag ben ik thuisgekomen. Donderdag heeft Tiptaft voor mij gepreekt, doch ik voelde mij zo onwel dat ik hem niet heb kunnen horen. Zondag heb ik echter hier 2 maal gepreekt en had zulk een groot gehoor dat ik veronderstelde of er misschien niet een misverstand plaats had en mijn verwacht had dat Tiptaft weer zou preken. Ik hoop dat het mij nog eens duidelijk zal worden waarom ik zoveel moeite heb moeten doorworstelen. Reeds dunkt mij er enig licht over te hebben. De Heere heeft mij uit sommige zware verzoekingen gered en schijnt mij nader tot zich te trekken. Als wij onder schuld en veroordeling gebukt gaan, dan schijnen alle dingen tegen ons te zijn. En wij vlieden waar geen vervolging is. Alle dingen in de voorzienigheid en in de genade zijn verborgen. We zien niets duidelijk. Maar als de Heer ons uit deze gewaarwordingen trekt en ons nauwer verenigt met Hem, als de God aller genade, dan begint het licht over onze ziel te dagen en veel verwarringen worden ons opgeklaard. Het is een gezegende zaak uit de wereld en hetgeen hatelijk en kwaad is, getrokken te worden door te proeven dat de Heere genadig is. De kracht van de zonde moet verbroken worden, en dit kan alleen door gebracht te worden onder de kracht van de genade. Ik heb veel beproevingen, verdrukkingen, vervolgingen en verzoekingen moeten doorworstelen, en ik hoop dat deze alle ten goede van mijn ziel geweest zijn. Het gebeurt ons niet zo vaak dat wij het nut van onze beproevingen en verdrukkingen bij haar aanwezig zijn zien. Maar wat arme, onbruikbare wezens zouden wij zonder haar zijn, hun last en de kwelling voor de kinderen Gods. De andere dag dacht ik bij mezelf dat er in wezen maar 2 dingen zijn die waard zijn om voor te leven: gezegend te zijn voor onszelf en ten zegen gemaakt te worden voor anderen. Wat is het leven buiten dit? Zo en zoveel te eten en te drinken en zoveel uren te slapen, is dat leven? Maar gezegend en ten zegen te zijn, in ons binnenste de hoop des eeuwige levens om te dragen, en voor enkelen van Gods kinderen een lof en prijs goden dat wij ooit leefden, dit is waard om voor te leven en ook om ervoor te sterven. Al leven wij nog 20 jaar, Het zal weer het oude toneel zijn en steeds minder kracht om het door te komen. De wereld, de zonde en de Satan die veranderen niet. Maar indien wij in ons leven een middel in des Heere hand mogen zijn, tot geestelijk nut van zijn volk, dit zal een zegen voor de eeuwigheid zijn. Dat dit ons verzoent met onze beproevingen, als wij door haar tot zegen worden voor de erfgenamen der heerlijkheid. Uw zeer toegenegen, J.C.P. Dit is het einde van de 9e aflevering van de Brieven van Philpot, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.